komt het dat mensen bezeten raken door boze geesten of onder hun ban komen? De reden kunnen we dikwijls vinden door occulte zonden. Wel heel sterk en duidelijk is dat bij waarzeggerij. In Deuteronomium 18, vers 10 tot 13 lezen we: onder u zal er niemand worden aangetroffen die waarzeggerij pleegt. Geen wichelaar, uitleggen van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt, of die de doden raadpleegt. Want een ieder die deze dingen doet, is de Heere een gruwel, en terwille van deze gruwel drijft de Heere uw God hen voor u weg. Toen ik na de oorlog in Duitsland werkte, kwamen er dikwijls mensen naar me toe die spraken over het niet in staat zijn om te kunnen bidden. Ze konden zich niet concentreren als ze de Bijbel lazen of als ze een prediking hoorden. Dikwijls werden ze geplaagd zelfs door gedachten aan zelfmoord. Dit laatste is een heel duidelijke aanwijzing dat er invloed is van demonen. Ik vond later uit wat de oorzaak was. Vlak na de oorlog waren vele mannen en jongens in Duitsland nog vermist. Men wist niet of ze nog in een concentratiekamp in Rusland waren of dat ze gevallen waren. Deze onzekerheid was verschrikkelijk. En dan gingen de mensen naar een waarzegster of waarzegger. En of ze enige steekhoudende inlichtingen hebben gekregen, weet ik niet. Maar hier was de oorzaak van de duisternis die ik naderhand bij de zielzorg heb meegemaakt. Door deze zonde was de deur geopend voor een duistere macht. Het was meestal niet moeilijk om de mensen te overtuigen dat dit in de ogen van de Heer een zonde is. De Bijbel, in Deuteronomium, spreekt hier heel duidelijk dat het een gruwel is in Gods ogen. Omdat hieruit bleek dat iemand in plaats van te vertrouwen op Gods macht, hulp bij de vijand was gaan zoeken. Daarna was het heerlijk om duidelijk te maken hoe ze bevrijd konden worden. 1 Johannes 1, vers 7 en 9 geeft het antwoord. Als ze wisten dat ze gezondigd hadden, konden zij deze zonde bij de Heer brengen, belijden, om vergeving vragen, en dan werd deze belofte een werkelijkheid. De Heer vergaf hen, reinigde hen met zijn bloed, en een door Jezus bloed gereinigd hart wil hij vervullen met zijn Heilige Geest. De vrucht des geestes is onder andere vrede en blijdschap. Het is echter niet alleen waarzeggerij die de deur opent voor deze duisternis, maar ook het meedoen met spiritistische experimenten. Soms zelfs het raadplegen van horoscopen. Heel dikwijls als ik waarschuw tegen waarzeggerij en spiritisme, of informeer of men daaraan heeft meegedaan, krijg ik dat antwoord: nou ja, ik deed het maar voor de grap. Of ik geloofde er niet in. En dan geef ik dit voorbeeld. In Duitsland is nu een muur dwars door Berlijn. Een poos geleden was die muur er nog niet, maar wel was de helft van de stad verboden voor de West-Berlijners. Soms ging de grenslijn dwars door een bos. Stel je voor dat er eens iemand in zo'n bos aan het spelen is en op Oost-Duits terrein komt. Dan zou hij gearresteerd worden. Het zou hem niet helpen als hij zou zeggen: oh, ik deed het maar voor de grap. Als men op het terrein van de vijand is, dan is men in zijn macht. En zo is het ook als men voor de grap toverij zonde doet. Een andere zeer gevaarlijke zonde is het dragen van amuletten. Wij kunnen hierin niet te streng zijn. Ook die poppetjes in een auto horen er niet als de auto aan een christen behoort. Een sterk voorbeeld heb ik eens gehoord van een meisje dat altijd ziek was. Iemand gaf haar een amulet die ze om haar hals moest dragen. De ziekte was meteen genezen. Maar het kind was heel somber. Er kon nooit een lachje op overschieten. En toen ze 12 jaar was, probeerde ze zelfmoord te plegen. Een evangelist bezocht haar en vroeg haar of ze een amulet had. Ze gaf het hem. Het was een klein doosje. Hij opende het en vond een papiertje waarop stond: ik beveel je, Satan, dit lichaam gezond te houden tot je deze ziel in de hel hebt. Ze vernietigde de amulet en het kind was bevrijd. Maar werd meteen weer ernstig ziek. Later werd ze genezen door handoplegging in de naam van Jezus. Behalve waarzeggerij in het dragen van tovermiddelen en amuletten, kan er ook contact met valse leringen of personen die demonische invloed uitoefenen de reden zijn van de duisternis. Bijvoorbeeld handlijnkundigen, ook zelfs magnetiseurs. Ook het zich onvoorzichtig inlaten met de zonde van anderen en het door demonen overvallen personen. Het is niet voor niets dat Paulus Timotheus ervoor waarschuwt iemand voorbarig de handen op te leggen. Ook hypnotisme behoort tot de gevaren. Heel duidelijk wijst de Bijbel ook als zonde aan om met de doden in aanraking te komen. Maar ook het lezen van verkeerde boeken kan ons in grote duisternis brengen. Alle toverijboeken en amuletten moeten vernietigd worden, wil men niet voortdurend in gevaar blijven. In Indonesië, waar een grote opwekking is, was een voortdurend weerkerende gebeurtenis dat allen die zich aan de Heer overgaven, zich bekeerden van hun zonden en alle toverijmiddelen, afgoden, amuletten en ook occulte boeken vernietigden en verbrandden. Daar wij in zo'n ernstige tijd leven, is alle compromis een extra groot gevaar. Als wij de zijde van Jezus kiezen, dan staan wij als kinderen des lichts in het midden van een duister geslacht. Maar onze keuze moet heel beslist zijn. Wat een blijdschap dat er bij Jezus vergeving en verlossing is. Wat kunnen wij doen als wij in aanraking komen met anderen die in de ban of bezeten zijn door duistere machten? In Jezus' naam mogen wij de demonen uitwerpen. Vrees voor de demonen is van de demonen zelf. Als we met Jezus verborgen zijn in God, zijn we veilig. In Hem staan we sterk. Lees het maar in Johannes 15. Maar zo staat over die verbinding met Jezus, Hij in ons, wij in Hem. De Heer Jezus draagt ons op demonen uit te werpen. Ik zou u hierbij aanraden het niet alleen te doen. Het eerste wat dan gebeuren moet is dat beide die deze arbeid doen, vragen of de Heer hun hart wil onderzoeken, of er ergens een onbeleden zonde in hun leven en in hun hart is. Het heerlijke is dat we dan die zonde onmiddellijk kunnen beleiden en gereinigd worden. Een onbeleden zonde kan een aanknopingspunt voor de duivel zijn, en zo kunnen wij in gevaar komen. Is degene die bevrijd wil worden een kind Gods, dan kunnen we er rustig over spreken wat er gaat gebeuren. Komt men tot ons met een verlangen bevrijd te worden en weet men onder de macht van een demon te zijn, dan is alles vrij eenvoudig. We moeten dan eerst bidden om de bescherming van het bloed van Jezus en dan de boze machten duidelijk toespreken in de naam van Jezus. Niet de naam van Christus, dat is zijn titel. De naam van Jezus is de naam die boven alle naam is en kracht heeft. Het is het beste de ander in de ogen te zien. En heel duidelijk kan en moet men dan tot de demonen spreken. En hen in Jezus' naam gebieden uit deze persoon te gaan. Daarbij niet vergetend hem te verbieden terug te komen of in een ander te gaan. Ik zeg er dan bij, ga naar de plaats die God je zegt te gaan. Daarna kunnen we danken voor de bevrijde persoon. Maar deze moet zich volledig aan de Heer overgeven. Immers, Jezus zelf heeft gezegd, als het huis leeg is en gereinigd en het blijft leeg, dan komen andere demonen en het laatste is erger dan het eerste. Nu kan, door belijdenis van zonde en overgave en door gebed om de volheid des geestes, het hart van deze persoon vervuld worden met de Heilige Geest. Wat een vreugde! De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede en lees het verder maar in Galaten 5 vers 22. Het is goed voor de bevrijde om nooit meer te spreken over de ervaringen die hij of zij heeft gehad. Vraagt men soms naar wat er vroeger gebeurd is, dan kan hij zich bepalen tot het prijzen en danken van de Heer. Ook degenen die erbij zouden zijn, moeten nooit meer over deze dingen spreken. De drang naar sensatie komt van de verkeerde kant. Raad de bevrijde om de Bijbel te lezen. Geef hem leiding door teksten als hij die in u een goed werk begonnen is, zal dit ten einde toe voortzetten tot op de dag van Jezus Christus. Laat hem vooral zien op Jezus. Het is moeilijk als degene die onder de ban van de demonen is, zelf daar niet van af weet. Dan heeft men veel wijsheid nodig. Maar in Jacobus 1 vers 5 is ons beloofd alle wijsheid die we nodig hebben. Het is goed om in zo'n geval het woord de vijand of de boze te gebruiken in plaats van demon of duivel. Zelfs in de afwezigheid van iemand die bezeten of onder een ban is, kunnen wij, pleitend op de belofte uit de Bijbel, iets doen. En dat is dat wij op aarde binden kunnen in de naam van de Heer Jezus, en dan zal het in de hemel gebonden zijn. Toen ik tijdens de oorlog in een concentratiekamp was en de dood voortdurend in de ogen zag, vond ik alles zo eenvoudig. Ik zag mezelf en ik zag de duivel, en de duivel was veel sterker dan ik, maar ik zag ook Jezus, en Jezus was veel sterker dan de boze. En omdat ik aan Jezus' kant stond, was ik meer dan overwinnaar. Moet nooit vergeten dat Jezus altijd overwinnend is en dat wij alleen in de rechte verhouding tot hem moeten zijn, en dan stroomt zijn overwinnend leven door ons en raakt de ander aan. We kunnen nooit te veel van de Heer verwachten. Halleluja, wat een heiland. Zij die met ons zijn, zijn veel meer dan en sterker dan zij die tegen ons zijn. Aan onze zijde staat een machtige hoge priester en legioenen van engelen. Een van de verschrikkelijke consequenties van de ban der demonen is dat men zich niet bekeren kan. Ook al zou men dat willen. Als nu de persoon bevrijd is, kan men hem zeggen dat nu de weg open is. Spreek dan over de bekering, dat zij hun zwakke hand in de sterke hand van de Heer leggen, dat zij een heerlijk antwoord geven op Openbaringen 3 vers 20, waar Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnentreden en maaltijd met hem houden en hij met mij. Deze beslissing voor de Heer Jezus maakt de engel in de hemel blij. Zij die Jezus aannemen, geeft hij macht kinderen Gods te worden. Als we het zo over demonen hebben gehad, is het toch heel goed dat we ook nog iets zeggen over engelen. Want een derde van de engelen is maar gevallen. Dus als we het gaan uitrekenen, kunnen we zeggen, voor elke demon zijn er twee engelen. Het is heerlijk om de werkelijkheid van de engelen te weten. Zoals in Hebreeën 1 staat, zijn ze niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Ja, wat is dat heerlijk te weten, dat er veel meer engelen dan demonen zijn. En de engelen zijn realiteiten, net zo goed als de demonen. Zij die met ons zijn, zijn veel meer en veel sterker dan zij die tegen ons zijn. Ik vind het altijd zo heerlijk om te horen op het zendingsveld hoe de vijand dikwijls engelen ziet, ook als de gelovigen ze helemaal niet zien. In Afrika gebeurde dat vijanden een christelijke school omringden, met het doel alle daar te vermoorden. 3 keer kwamen ze nader, maar keren meteen terug. En toen verdwenen ze. Een van hen, die gewond was en geholpen door een zendelingarts, werd gevraagd, waarom zijn jullie de school niet binnengedrongen? Hij antwoordde, dat konden we niet, want er stonden zoveel soldaten in witte uniformen om het huis. Eenzelfde ervaring hebben de Vietnamezen gehad toen de Viet Cong een dorp van 1400 mensen aanviel om ze uit te moorden. Alle christenen gingen naar de kerk en bleven bidden. Ook daar waren het de vijanden die de engelen rondom het dorp hebben gezien, waarna ze zich teruggetrokken hadden en niet meer durfden binnenvallen. Wij hoeven de engelen niet te zien, want wij weten dat ze er zijn, want wij hebben het woord van God. Laten we bidden. Vader, in Jezus' naam danken we u dat we zoveel van uw dienaren zijn om ons te beschermen. Wat zal het heerlijk zijn ze eens in de hemel te zien, maar wat een zegen dat ze ons nu al beschermen. dank u voor uw voortdurende hoede en liefde. En leer ons door uw geest alle rijkdommen die we weten door uw woord werkelijk te geloven en te gebruiken en te aanvaarden. Dank u dat zij die met ons zijn sterker en meer zijn dan zij die tegen ons zijn. Dank u dat u met ons bent, Heer Jezus, alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Halleluja, wat een heiland. Amen.